zegen. Zegen, zegen. De kerkraad maakt u het volgende bekend. Vrijdagavond zal een jeugdzendingsavond gehouden worden. Barry van der Schoot zal spreken over de vervolgde kerk in Noord-Korea. Deze avond begint om 19:30. En volgende week zondag hoopt dominee Arnoudse ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 84. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning, het vijfde van 84. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 141 en daarvan het 10e vers. Bewaar mij voor het geweld der strikken, die tot mijn val mij zijn gelegd, door hen die was van het heilig recht, het boze doen al ogenblikken. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Marcus 14, de versen 43 tot en met 52, waarvan de versen 43 tot en met 50 de tekst voor de prediking vormen. We luisteren dus naar de wet, wij zingen Psalm 141 vers 10 en daarna lezen wij Marcus 14, de versen 43 tot en met 52 tot en met 50 vormt onze tekst.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: Die ne kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem. en zeiden: Rabbi, Rabbi, en kusten hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, besloeg de dienstknecht des hogepriesters en hield zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel lerende en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende, we zijn alle gevloden. En een zekere jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.
In onze voorbeden willen we denken aan degenen die ons bekend zijn en verder dankzegging doen dat in het gezin van Peter en Lydia Kraaiveld Kleinjan een gezonde dochter geboren is en dat de familie Den Bleker de Jong 45 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. En dan past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen dat gij ons weer in uw huis hebt gebracht. Dat u ons in de achterliggende week de kracht en de gezondheid hebt gegeven om ons werk te kunnen doen. En dat u ons gespaard en gedragen hebt op de armen van uw eeuwige langmoedigheid en dat u ons al het nodige geschonken hebt om in het leven te blijven en ons leven te onderhouden. En bovenal dat gij ons nog uw woord gelaten hebt, dat de deuren van uw huis weer geopend mochten worden en onze plaats mochten innemen in uw bedehuis, onder uw woord, het aangewezen middel waardoor wij bekeerd kunnen worden. En Heere, geef toch dat we dat ook zo voelen, dat we nog bekeerd kunnen worden, dat we nog zalig kunnen worden wanneer wij het nieuwe leven nog niet deelachtig zijn. Heere, dan bidden we u voor hen, of gij hen uw heilige geest wil schenken, opdat zij als een Lydia het mogen ervaren. Toen opende de Heere mijn hart, zodat ik acht ging geven op hetgeen van Gods knecht gesproken werd. En dat het woord dan als een zaad der wedergeboorte in ons hart tot ontkieming mag komen. En dat het een wortel benedenwaarts gaat werken in de droefheid naar God over onze zonden en ongerechtigheden. Maar ook een stengel naar boven toe in een roepen tot de hemel om genade, om u de Heere te mogen leren kennen. En Heere, dan kunnen wij God nooit aandoen buiten Christus. En daarom maak ook plaats in ons aller hart voor Hem, die zichzelf geopenbaard heeft als degene die zegt: ik ben de deur, ik ben de weg, niemand komt tot de Vader dan door mij. En die zelf ook in het woord geopenbaard is als degene die gekomen en gezonden is naar deze aarde om zondaren zalig te maken. En dat in een weg waarin hij allereerst de Vader aanziet, omdat Gods recht voldaan moet worden. En dat hebt u zo volkomen gedaan, o lieve Heere Jezus Christus, door u vrijwillig over te geven tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. Maar u bent ook opgestaan uit de doden en u bent de levende Christus, die ook zit aan de rechterhand des Vaders en daar bidt dag en nacht, ook nog voor degenen die in uw woord zullen geloven, maar ook voor uw volk en kinderen, opdat zij bewaard zullen worden in uw naam voor de boze. Gij hebt ze in uw beide handpalmen gegraveerd. Ze zijn de uwe Heere en zij zullen zeker zalig worden. En u bidt ook voor het aangezicht des Vaders. Vader, Ik wil dat degene die Gij mij gegeven hebt ook bij mij zijn. O Heere, geef toch de troost daarvan te beleven, opdat wij kracht mogen ontvangen tegen de zonde, de duivel en de wereld te strijden. En Heere, wanneer dan er een moeilijke weg in ons leven is, van kruis en moeite en verdriet, dat wij dan mogen verstaan wat David bidt in Psalm 86. Leer mij, Heere, uw weg. Niet zozeer mijn weg, maar uw weg die u houdt met mij. Vanuit uw raad, vanuit uw voorzienigheid. En ik zal dan in uw waarheid wandelen. Want dan laat u toch ook zien, dit is de weg. Wandel in dezelfde. Dat wij leren naar uw wil te handelen en te wandelen. En dan weet u, Heere, dat ons hart geneigd is om juist tegen uw weg in te gaan. Vandaar ook dat David bidt, verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Opdat wij verenigd mogen worden met uw wil. En leren wat het is om te bidden, uw wil geschieden. Zeker wanneer er moeite en verdriet in ons leven is. Als we denken aan Noa. We danken dat ze weer thuis mocht komen. Wilt u haar verder ook in krachten herstellen. En ook Jacob en Ada en de kinderen. Dat ze wat tot rust mogen komen. En dat ook Noa weer nieuwe krachten mag ontvangen. Om de volgende kuur straks weer aan te kunnen. U weet, Heere, wat een zware weg dit voor hen is. En daarom geef hen kracht. Zodat ze maar mogen ervaren dat Gij een hoorder van het gebed bent. En dat bidden we ook voor Esther en voor haar ouders en ook voor de broers en zussen. Heren, u weet ook hoe moeilijk het is voor het gezin. En Heren, we danken u ervoor dat het iets beter mocht gaan. En wij bidden u of Gij dat ook verder voort wil zetten. En dat ze daarin ook mogen beoefenen wat we net ook zeiden van David. En wij bidden u dat ook voor Anita wilt u geven, dat ook de middellijke weg als door een wonder door u gezegend mag worden, zodat ze de komende week wat op mag knappen. Heere, gedenk zo allen die aan huis gebonden zijn, die ziek zijn. Heere, gedenk ze en help ze. En geef dat we het toch met al deze dingen terecht mogen komen in het paradijs waar we u verlaten hebben. Maar dat Gij ons daar al reeds opzoekt. En dat Gij ons allen toeroept, waar zijt Gij? Opdat wij door uw opzoekende zondaarsliefde tot u getrokken mogen worden. En dan is er ook blijdschap in het gezin van Peter en Lydia. U hebt het alles zo wel gemaakt. Ze mochten uit uw hand een dochter ontvangen. Alles is gezond. Wat bent u daarin toch goed geweest voor hen. En nog. En we bidden u of Gij ook met Laureen wil zijn. Geef dat zij uit genade toch een kind van God mag worden. En dat ook Peter en Lydia zich daar bewust zullen zijn dat dat hun eerste roeping is. En wil ze daartoe daarom ook de Heilige Geest schenken. En dat zij ook lang getuigen mogen zijn van het opgroeien van hun kind. En dan is de blijdschap ook bij de familie Den Bleker de Jong. Dat ze 45 jaar getrouwd zijn. U hebt ze gedragen en gespaard. En we danken u daarvoor. U bent goed geweest voor hen. En we bidden van u of Gij ook de komende jaren met hen wil zijn. Ja, geef toch dat zij voor en toebereid mogen worden. Op die roepstem des Heren. Die ook tot hen klinkt. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Heere, geef toch dat zij daarom ook de Heere mogen leren vrezen en kennen en alles nodig mogen hebben. In het bijzonder ook in de zorg die gekomen is in de familiekring vanwege hun schoondochter. Heere, wilt u ook de middelen zegenen, dat ook dit alles geheiligd mag worden aan hun aller hart. Heere, gedenk ons zo in uw gunst en help uw dienstknecht in de bediening van uw woord. En dit alles vragen wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen in de vergeving van onze ongerechtigheden, omwille van het dierbare bloed van Christus. Amen. Ik herinner onze catechisanten er nog aan dat morgenavond vindt de afsluitingsavond plaats om 19:30. Ouders, hebt er erg in dat ze allemaal komen. Wij gaan nu met elkaar zingen, Psalm 31, vers 1, 9, 10 en 11. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 1, 9, 10 en 11 van Psalm 31. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 142, vers 4 en 7. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uw naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Wij noemden nu de versen 4 en 7 van Psalm 142. De geliefde gemeente, als het gaat om het lijden van de Heere Jezus, dan is het zo van belang dat wij dat nodig leren krijgen. Persoonlijk. Immers, wat doet de Heere door zijn Heilige Geest in het leven van degene die daar deel aan krijgen? Hij drukt de gang van de borg af in het hart van de zijnen, zodat zij daar ook iets van ondervinden, wat hij moest doormaken in het licht van wat op hem afkwam. In Gethsemane, zoals we vorige week gehoord hebben, als de drinkbeker des vaders op hem afkomt en dat de vader hem laat gevoelen de toorn van God over de zonde, dat hij aan het recht van God moet voldoen en dat hij eenswillend wordt met die weg, dat hij die weg aanvaardt en dat hij daarin de eer van God op het oog heeft, de deugd van zijn vader. Dat drukt de Heer ook af wanneer de Heer je deelgenoot maakt van de vrucht van Gethsemane. En dat geldt ook voor zijn gevangenneming, waar wij vanmorgen bij stil zullen staan, dat de Heere dat ook doet beleven, waarom de Heere Jezus gevangen genomen is. Nee, waarom hij zichzelf vrijwillig gevangen liet nemen. Want daar moet de nadruk op vallen, gemeente. Het gaat om een daad van de Heere Jezus. Het is niet iets wat hem overviel, wat hem overkwam, maar het is dat hij wist wat hem zou overkomen. Dat hij wist vanuit het raadsbesluit van God dat hij een gevangen genomen borg zou zijn. En ik hoop dat hij ons dierbaar gepast en noodzakelijk zal worden. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want het is niet een stationnetje wat gepasseerd wordt in het geestelijke leven, maar het is iets wat hoe langer hoe meer gaat verdiept worden in het geestelijke leven, zodat ook de kerk van God hoe langer hoe meer gaat roemen in vrije genade die hij verworven heeft door zijn lijdensgang. En we luisteren dan naar de gevangen genomen borg. We staan stil bij een drietal gedachten. Het verzet daartegen. En dan gaat het ook over het verzet dat in ons aller hart leeft, gemeente. En de aanvaarding daarvan, namelijk door Jezus zelf. En de vlucht daarop. Als de discipelen wegvlucht. En ook dat is weer ontdekkend voor ons, dat we ook dat gaan merken in ons hart, dat wij ook die neiging hebben, gemeente, maar dat dat alles nou ook tot nut is van de kerk des Heren, omdat dat een deel is van het lijden van de Heere Jezus. We volgen dus de weg van de lijdende borg, zoals de evangelist Marcus ons dat voorhoudt, en we staan allereerst stil bij het verzet daartegen. Wanneer wij de verschillende evangelisten met elkaar vergelijken, dan ontdekken we verschillen, jonge mensen. Dan moet je niet overstruikelen. Dat heeft niks te maken dat de evangelieschrijvers elkaar tegen zouden spreken. Maar dat heeft alles te maken met de invalshoek die de evangelisten kiezen. Marcus schrijft zijn evangelie uit de mond van Petrus. Hij heeft Petrus gekend en Petrus die heeft tegen hem gezegd: Marcus, schrijf maar op. Dan zal ik je alles vertellen wat ik weet en wat ik zelf ook meegemaakt heb. En dan zien we ook wanneer wij dit gedeelte vergelijken met de andere evangelisten, dat Marcus bijvoorbeeld het achterovervallen van de Romeinse soldaten weglaat. En dat Marcus ook niet vertelt dat het oor dat afgesneden wordt door Petrus, jongens en meisjes, dat dat Malchus is. Dat laat hij weg. Marcus die heeft een andere invalshoek. En daar concentreren wij ons op. Marcus wil vooral laten zien de reactie van mensen. Van mensen op de gevangenneming van de Heer Jezus. En de hele gevangenneming van de borggemeente is onthullend. Echt ook voor ons mensen. Onthullend, omdat de ware aard van de mens in zijn gevangenneming openbaar komt. En als we dan lezen in vers 43, en terstond als hij nog sprak, dan is dat het moment dat hij net gezegd heeft tegen zijn discipelen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. Staat op en laat ons heen gaan, want zie, die mij verraadt is nabij. En we moeten ook de Olijfberg ons voorstellen, niet als een hele hoge berg, maar een heuvel. En hij daalt af met zijn discipelen en in de verte zie ik het al voor me, jongens en meisjes. Een grote schare. En we zien de fakkels branden. Ze hebben zwaarden en stokken bij zich. En ze zijn uitgegaan om de Heer Jezus te arresteren. En als we dan lezen waar Marcus de nadruk op legt, dan blijkt dat Marcus de nadruk erop legt, allereerst dat Judas daar leiding aan geeft. En kwam Judas, een van de 12. Pijnlijk. Pijnlijk schrijft Marcus dat erbij. Een van degenen die zo nabij de Heer Jezus is geweest en de Heer Jezus in zeker opzicht gekend heeft. Als iemand die zich openbaarde als de Zoon van God, als de gezonde Messias. Hij heeft zijn tekenen en zijn wonderen gezien. En zijn woorden heeft hij vernomen. Hij heeft ook gaven gekregen om zijn ambt als apostel uit te oefenen. Hij heeft zelf ook gepreekt. Hij heeft zelf ook wonderen gedaan. En daarom is dat zo pijnlijk dat hier Judas voorop gaat, gemeente, als de leidsman van een grote schare staat. Een grote schare. En dan legt Judas de nadruk op wie er verantwoordelijk zijn om die grote schare te sturen met zwaarden en stokken. Er staat namelijk in onze tekst gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. Marcus verzwijgt dus dat er Romeinse soldaten ingeschakeld zijn. Die zijn er wel bij, jongens en meisjes, maar die weten helemaal niet wie de Heer Jezus is. En die weten ook niet wat er allemaal achter steekt, achter dat plan van Judas. En achter de gezindheid van die drie groeperingen die hier genoemd worden. Allereerst worden de overpriesters genoemd. Zij vertegenwoordigen vooral de Sadduceeën. Dat is de sekte die loochende dat er een opstanding uit de doden is. De Sadduceeën overheersten op dit moment in de tijd van de Heer Jezus de priesters, de vooraanstaande priesterfamilies. Dat waren vooral Sadduceeën die ingen deze sekte aan. Dan vervolgens wordt de oudste genoemd. De oudsten, dat zijn de vertegenwoordigers van de vooraanstaande Joodse families. En de derde groep die genoemd wordt, dat zijn de Farizeeërs. Dat zijn de wetgeleerden die het volk onderwijzen in de wet. En gemeente, Judas die heeft aangespoord om een grote schare bijeen te roepen van Romeinse soldaten en dan deze drie groepen die meelopen. Blijkbaar voelt Judas zich niet veilig en dat hij daarom een grote bende meeneemt om Jezus gevangen te nemen. En dan gaan we naar vers 44. En dan lezen we iets aangrijpends, gemeente. En die hem verriet had hun een gemeen, een algemeen, betekent dat teken gegeven. Zeggende die ik kussen zal, die is het, grijpt hem, leidt hem zekerlijk heen. Waarom had hij hen een teken gegeven? Omdat het misschien al nacht is, jongens en meisjes. Maar jullie moeten weten, het is de maand Nisan. En in die maand schijnt de maan heel helder. Is de nacht ook helder en kun je heel goed zien wat er allemaal gebeurt. Dus daarvoor had hij dat teken niet hoeven af te spreken. Bovendien is het ook wel een heel bijzonder teken, want u moet weten, gemeente, dat een Jood niet zomaar iemand een kus gaf. Dat gebeurde wel in de Grieks-Romeinse wereld, maar onder de Joden was dat toch niet echt gebruikelijk om een kus te geven. Dat deden ze alleen bij bijzondere momenten. En dat deden ze vooral als een teken van als ze afscheid namen van iemand. Of wanneer ze iemand lange tijd niet hadden gezien en dat ze dan iemand een kus gaven. Of dat ze iemand echt een kus gaven uit eerbetuiging. Dus dat was best wel heel bijzonder wanneer iemand anders een kus gaf ter begroeting. En dat teken had Judas afgesproken met de bende. En waarom had Judas dat afgesproken, geliefden? Want Judas die is duidelijk in zijn afspraak. Hij zegt namelijk in vers 44, die ik kussen zal, die is het, grijpt hem, leidt hem zekerlijk heen. Daar zit iets achter van snel actie ondernemen. Was Judas bang dat er een soort tegenkracht zou komen, dat er verzet zou komen, dat er zouden zijn die Jezus zouden verdedigen, dat er een wonder zou gebeuren en dat hij dat voor wil zijn, dat hij heel snel dus door de groep heen loopt om Jezus een kus te geven? Want hij wist van de macht van Jezus, dat de discipelen te hulp zouden komen. In ieder geval is het dit, gemeente, dat hij gedreven werd door het ongeloof. Het ongeloof is de verklaarde vijand van Jezus. En door blindheid, gemeente, van zijn goddeloos bestaan. Maar door dit teken wilde hij niet direct opvallen. Wilde hij niet in het oog lopen en buiten gevaar blijven. Judas, hij wilde eigenlijk ertussenuit. Maar hij had dit teken afgesproken. En let er dan eens op hoe hij dat doet. We kunnen dat lezen in vers 45. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. Wat een vertoon, gemeente. Hij spreekt dus Jezus aan met een eretitel. Namelijk met haar rabbi. Twee keer staat het hier. En kuste hem op een huichelachtige manier. Wij weten uit de andere evangeliën dat Jezus zegt, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Met een kus. Dat is echt een teken dat je iets met me hebt, heel wat met me hebt, dat je mij een ereteken wil geven. En met deze titel, Rabbi, Rabbi, met een eretitel. Maar door dit teken kunnen zijn handlangers, Judas handlangers, zich niet vergissen, gemeente. En dan lezen we in 6:46 dat Marcus heel kort de arrestatie omschrijft. In de andere evangeliën staat het een stuk uitgebreider. Maar als we lezen in vers 46, dan moeten we dat zo lezen. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. Daarin horen wij de toon van de verontwaardiging. Hem, de Zoon van God, de borg en middelaar van zijn kerk,
Ze sloegen hem. Dat betekent, jongens en meisjes, dat ze sloegen hem in de boeien. En ze grepen hem. De verontwaardiging klinkt erin door. En wie waren dat dan? De gemeente, dat waren niet zozeer de Romeinse soldaten. Jawel, die werden wel gebruikt door dat gezelschap. Maar dat was een godsdienstig gezelschap. Dat hebben we net gehoord. Dat waren de overpriesters, de oudsten en de fariseeën. Onder leiding van Judas, een ex-discipel van de Heer Jezus. Dat is het gezelschap. En zij slaan de handen aan hem. En zij grijpen hem. En hier gaat in vervulling wat de Heere in Johannes 1 zegt. Hij was gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het is een gezelschap dat terdege weet wie hij is, gemeente. Zeker Judas. Maar ook dat andere gezelschap. Ja, hier wordt Gods raad toch uitgevoerd, zegt iemand. Ja, gemeente, dat weet ik ook wel. Maar de mensen zijn wel voor de volle 100% verantwoordelijk wat hier gebeurt. En dat moet voor ons ook een waarschuwing zijn. Zoals we hier met z'n allen zitten. Heb je dat ontdekt in je eigen hart? Dat Judas bestaan. Dat bestaan van die overpriesters. En die oudsten en de fariseeën. Kan het toch ver gaan in het leven van een godsdienstig mens, gemeente? Kunnen wij dat dan nog steeds doen, dominee? En ze sloegen hem en ze grepen hem. Ja, niet meer op een letterlijke wijze natuurlijk, maar wel op een figuurlijke wijze. Want in deze handeling betonen ze dat ze hem afwijzen. En dat ze hem niet aannemen. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem niet aangenomen, staat er in Johannes 1. Hij is gekomen tot de zijnen. Kijk, en gemeente, hoe ligt dat nou bij u? Hoe ligt dat nou bij mij? Van nature wil een mens deze zaligmaker niet. Ze willen geen zaligmaker die alles voor hen moet doen. Ze willen een leraar, gemeente, die zegt wat zij moeten doen. Hoe zij de wet moeten onderhouden. Ze willen niet iemand die geplaatst moet worden voor het heilig recht van God om een volkomen genoegdoening aan te brengen, gemeente. Dat verzet, dat leeft in het hart van nature van een mens. Ik heb van de week nog een onkerkelijk iemand gesproken, die zei dat ook tegen mij letterlijk. Die zegt, dat gaat er bij mij echt niet in dat een ander voor mij gekruisigd zou moeten worden. Nee, daar snap ik ook helemaal niks van. Kijk, wij zijn er allemaal bij opgevoed, gemeente, maar dat gaat zo tegen ons in. Dat als dat gepredikt wordt, dan komt de vijandschap openbaar. Want dan wordt de mens er zelf helemaal buiten gezet. En ze grepen hem. Ja, maar Gods volk dan, gemeente. Nou, let er dan eens op hoe zij reageren. In vers 47 kunnen we dat lezen. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaar trekkende, sloeg de dienstknecht, de hoge priester, en hieuw hem zijn oor af. Ja, we weten allemaal wie dat was. Marcus noemt zijn naam niet. Hij heeft het uit de mond van Petrus opgetekend. Niet dat Petrus dat niet wil weten, dat hij dat was. Maar omdat er juist staat in vers 47, één dergenen die daarbij stonden. Wil Marcus hiermee zeggen dat alle discipelen zo gezind waren? En dat ze allemaal bereid waren om nu te gaan vechten voor de Heer Jezus. En dat ze allemaal bereid waren om nu de meester te gaan verdedigen. Dat hadden ze ook gezegd. In vers 31. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. Allemaal waren ze daartoe bereid, gemeend. Zou Petrus goed bedoeld hebben? Jazeker. Maar wij weten dat de Heer Jezus deze daad bestraft. De Heer Jezus zegt, allen die het zwaard grijpen zullen door het zwaard gedood worden, Petrus. En de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En daarmee verklaart de Heer Jezus deze houding van de zijnen. Van Gods kinderen. Van degenen die hem in waarheid lief hebben. Die een band met hem hebben. Die onderwezen zijn door hem. En dat toch niet verstaan, gemeente. Hij gaat ze ontdekken dat ze een sta in de weg zijn. Als het gaat om het borgleiden van Christus, gemeente. Hij gaat ze ontdekken dat zij zich verzetten tegen het raadsplan van God. En je kunt niet zeggen onwetende, want drie keer, dat staat in het Markus-evangelie, drie keer heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd wat er staat te gebeuren. Maar dan zie je ook dat ook Gods kinderen van nature ook blind zijn. En dat zij reageren vanuit die overblijvende blindheid van hun verdorven bestaan. En dat zij het eigenlijke doel van Christus niet zien. Zij aanvaarden op dit moment de noodzakelijkheid van de gevangenneming van de Heer Jezus niet. Zij verzetten zich daartegen, gemeente. En de duivel die gebruikt hen om, kon het zijn, het raadsbesluit van God aan het wankelen te krijgen. De duivel gebruikt hen, kon het zijn, om de deur der verlossing te sluiten, gemeente. Om Gods kinderen te verlossen van hun banden. Hier wordt er met een vleeselijk wapen gestreden. Hier komt de verkeerde ijver openbaar. Is dat herkenbaar? Bij wie hoort u dat u zegt Judas en dat godsdienstige gezelschap dat niet wil weten van een afsnijdende weg dat een mens er niets aan kan doen en aan kan bijdragen, of net als de discipelen, dat je toch nog erg teert op dat eerst beginnende leven en dat je dat vast wil houden. En dat je heimelijk daar een grond van maakt als het gaat om de zekerheid van het geloof. En dat je er eigenlijk niet aan wil dat een mens nu van alles afgebracht moet worden, dat hij ook door zijn bekering heen moet zakken. En dat ook zijn bevindingen niet meetellen als het gaat om de afrekening die God houdt met zijn volk en kinderen. En dat toch die zaden van die vijandschap tegen dat borgwerk van Christus openbaar komt, dat leeft in onze aller hart, gemeente. Dan moet je aan ontdekt worden dat je met al je vromigheid en al je goede bedoelingen die ook Petrus en de discipelen hadden om de Heer Jezus te verdedigen, toch ten diepste openbaar komt in de vijandschap tegen het lijden en sterven van de Heer Jezus. Wat moet een mens er toch tussenuit gebracht worden, gemeente? En wat is dat voor een mens? Een weg die hij niet wil. Die hij niet zoekt. Maar die o zo profijtelijk is. Om daar ook bij bepaald en aan ontdekt te worden, gemeente. Om te zien. Om echt ook te zien. Wie Jezus is. in zijn gevangenneming. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Namelijk de reactie van de Heer Jezus, de aanvaarding van zijn gevangenneming. En dan komen we bij vers 48. En dan gaat Jezus in gesprek met degene die hem gearresteerd hebben. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik met uw lieden in de tempel lerende. En gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiet opdat de schriften vervuld zouden worden. En als wij deze woorden op ons in laten werken, gemeente, dan zien wij hier die lieve borg en zaligmaker van zijn volk en kinderen openbaar komen als een vrijwillige zaligmaker. En dan gaat hij met zijn vijanden in gesprek. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en met stok als tegen een moordenaar? Dan moet je eens even op je in laten werken. Hij die geheel onschuldig is. Hij wordt hier met de misdadigers gerekend. Jesaja 53 vers 7. En zo wordt hij ook gevangen genomen, gemeente. Er staat een woord in het Grieks dat hier vertaald wordt met moordenaar. Dat kun je ook vertalen met een rebel. Met opstandeling. Ben ik dan als een opstandeling, als een rebel? Dat gij zo naar me uitgegaan zijt om mij te vangen. De Heer Jezus, hij is kalm. Hij is rustig. Dan gaat hij zich openbaren. Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel lerende. Daarmee laat hij zien dat hij onschuldig is. En dat hij alleen maar het doel had om als de gezondene des vaders het volk te onderwijzen in de schrift. En dat wisten ze. En dat hij niet anders deed dan preken. En dat hij niet anders deed dan de weg der zaligheid openbaren. Die grote verborgenheid dat hij het is. Die van de vader gezonden is om zondaren te onderwijzen. En gemeente, dat geldt vandaag niet minder. Dagelijks, wekelijks is hij in het midden van u. Om u te onderwijzen in de weg der zaligheid. Bedient hij zijn profetisch ambt door de prediking van het heilig evangelie. En toen hebt gij mij niet gegrepen. Waarom zo stiekem? Waarom in de nacht? Dat is helemaal niet volgens de wetten van Mozes, dat je iemand 's nachts mag arresteren. Waarom overtreden jullie de wet? Hij ontdekt. Dat is helemaal niet gebruikelijk. Dat kan mocht niet. Volgens de wetten van Mozes. Het moest overdag geschieden. Het moest een eerlijke zaak zijn wanneer iemand gearresteerd werd. Niet een zaak dat in het publiek zou geschieden, gemeente. Waarom eigenlijk? Maar hij geeft zelf een verklaring waarom. Hij zegt: maar dit geschiet opdat de schriften vervuld zouden worden. En een uitlegger die wees mij op Psalm 109. En dat is misschien wel een hele onbekende tekst als het gaat om het lijden van Christus. Maar ik vond het toch wel heel treffend en dat lees ik u voor, gemeente. Psalm 109 vers 2 tot en met 5. En daar lezen wij: want de mond des goddelozen en de mond des bedrog zijn tegen mij opengegaan. En ze hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld en zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Maar ik was steeds in het gebed. En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd. En haat voor mijn liefde. En zo is het. Zo is het, gemeente. En zo is hij dierbaar en gepast en noodzakelijk voor de kerk des Heer. De Heer Jezus toont het hier heel duidelijk. Dat hij onschuldig gevangen genomen wordt. God heeft het gezien. God voert hier zijn raad uit in het leven van zijn zoon. Wat zei de Heere Jezus ook alweer, jongens en meisjes? Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, als tegen een rebel, als tegen een opstandeling? Ja, inderdaad, dat is hij. Dat is hij in de toerekening. Omdat ik zo ben. Omdat wij zo zijn. Adam, de eerste Adam, is in opstand gekomen tegen God. Met maar één doel, om God te doden. Dat leeft van nature in ons hart gemeend. Echt waar, wij zouden het liefste God uit de weg ruimen. Geen God in ons leven, geen godsdienst, geen Bijbel, geen hemel, geen hel. Eén leven hier op aarde. Dan zouden we ons kunnen uitleven naar het goeddunken van ons hart. Misschien zouden we dan nog wel graag als een nette burger te boek staan. Maar dan hebben we in ieder geval geen rem meer. En dan konden we ons uitleven naar, zoals wij dat van nature voelen, bovenkomen in ons goddeloze, vijandige hart. Een rebel, een opstandeling tegen God. En het leeft in je hart, jonge mensen, ouderen. En vroeg of laat, dan komt het openbaar. En dan zul je het zien. En je zult het merken wanneer de prediking wat scherp en ontdekkend is en dicht bij je hart komt. Je zult het merken wanneer de klem van de prediking op je hart gebonden wordt, dat je niet bereid bent om je te bekeren. En je zult het merken als die lieve zaligmaker aan je hart neergelegd wordt, dat hij de enige is die je zalig kan maken, dat je niet bereid bent om hem aan te nemen. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, gemeente. Kijk, en die zonden die worden nou toegerekend aan de borg en middelaar van zijn kerk. De zonden dat hij als een moordenaar gearresteerd wordt. Omdat die messiaanse beloften in vervulling moeten gaan. Ik denk aan twee beloften. Allereerst Jeremia 23 vers 6. En in zijn dagen, dat is in de dagen van de Messias, zal Juda verlost worden. En Israël zal zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen: Heere, onze gerechtigheid. En een andere belofte is Daniel 9 vers 26. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En dat gebeurt hier, gemeente. Als zij hem hier gevangen neemt, als een gewillige borg en middelaar. Hier gaat in vervulling wat ons avondmaalsformulier zo kostelijk zegt. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, gemeent. Ik moet ontbonden worden. Ik moet bevrijd worden. Meerdere malen lezen we dat ook in de oudtestamentische profetie. En ik denk aan Jesaja 42 vers 7. Waar de profeet het uitroept om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En dat was meer dan de Babylonische gevangenisgemeente. En ook in Jesaja 61, daar schrijft hij om te zeggen, 49 bedoel ik, 49 vers 5, om te zeggen tot de gebondenen: ga uit. En 61, om de gevangenen opening van de gevangenis te geven. Zit hier ook zo'n gevangene. Zo'n gevangen jongen in de zonde. Dat hij zegt: ik word zo geboeid door de zonde, dominee. Ik ben eraan verslaafd. Ik kan er niet van loskomen. Ik denk er elke keer aan. En mijn hart en mijn leven worden er elke keer naar getrokken. Ik ben porno verslaafd, dominee. Ik geef het maar eerlijk toe. Ik kan er niet van loskomen. De duivel heeft mij in zijn strikken gevangen. Ach jongen, weet je wat dat nou is? Dat komt omdat je Adam heet. Omdat wij een verdorven bestaan hebben en ons verslingeren aan de duivel. En de duivel die lacht, want die denkt, ziezo, die zit vast. Je zat al vast, maar nu zit je ook in je waarneming vast. Hè? En u, mevrouw, dat u zegt, ja, ik ben zo verslingerd aan de mode. En elke keer als er weer iets nieuws is, dan wil ik het hebben. En mijn man moet me afremmen, want anders koop ik het. Het is een ziekte. En u, mijn beste broeder, dat u zegt, ik ben toch zo verslingerd aan mijn winkel. Of aan mijn zaak. Of aan mijn geld en aan mijn werk. Dat ik ben zondag zo moe, dat ik me bijna niet kan concentreren op de preek. Zit hier ook zo'n gevangen vrouw in ons midden. Dat hij zegt, die boeien, die voel ik. Ik kan er niet van loskomen van dat oude goddeloze bestaan. De Heilige Geest die gaat een mens ontdekken, gemeente, dat hij een gevangene van de zonde en van de duivel is. En als de Heilige Geest dan je laat zien wie je was, toen God je geschapen heeft, dat God een mens in vrijheid geschapen heeft. Om vrijheid te genieten in het paradijs. En te eten van alle boom. Die heerlijke kinderlijke vrijheid gebonden aan die ene regel. Dat was een kinderregel. Van die boom zul je niet eten. En als je mij gehoorzaam zult zijn, dan zal ik je laten eten van de boom. Die leidt tot het eeuwige leven. En zie eens waar je in terecht gekomen bent. En dat je straks in je eeuwige gevangenis geworpen zult worden. Waar je nooit meer uit zult kunnen komen. En dat dan recht. En dan gaat de Heilige Geest nou een mens bij bepalen en ontdekken. Om plaats te maken voor de dierbaarheid en gepastheid. Van een borg en middelaar die zich vrijwillig laat binden. Om de dood in te gaan. En als je dan let op de banden, dan kun je denken aan de banden zoals het lam gebonden werd, of zoals Isaac vastgebonden werd, of zoals Jezus hier gebonden werd als een gevangene, gearresteerd van de Vader, omdat hij voor het recht Gods geplaatst zou worden, om in mijn plaats te staan, gemeente. Om dat te mogen zien. Kijk, en dat zagen nou Judas en de zijnen niet, maar dat zagen ook de discipelen niet. En hoe komt dat, gemeente? Dat komt omdat zij daar nog niet zo diep aan ontdekt waren. Aan dat bestaan. En dat zij geen diep inzicht hadden aan wie God is, in zijn heilige recht. Laat de Heere je werpen in de diepten van de kelders van je bestaan. En dan laat de Heere dat zien. Dan gaat de Heere met je onderhandelen. Dan gaat de Heere dat in je leven waarmaken. Wat? Dat ik gevangen genomen moet worden door God. Om voor eeuwig geworpen te worden in de gevangenis van de hel. En dat God mij moet laten in die gevangenis krachtens een rechtvaardig oordeel in mijn leven. Om daar nou onder te leren buigen. En dat dan het evangelie voor je gaat geopend worden. En dat de Heer je ogen opent voor de wijze waarop Jezus zich gevangen laat nemen. Laat nemen dat hij gewillig zijn handen toesteekt, jongens en meisjes. En dat hij ook laat zien dat hij zelf helemaal niets kwaads gedaan heb. Dagelijks was ik bij u, u onderwijzende in de tempel. En dan dat kostelijke woord, wat in het Lucas-evangelie staat. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat is dat later voor de discipelen toch opengegaan, gemeente? En wat is dat toch later een evangelie geworden, wat ze een leven lang niet vergeten hebben, als zij terugdenken aan dat moment toen Jezus zich vrijwillig gevangen liet nemen, opdat zij bevrijd zouden kunnen worden, opdat het waar zou worden wat de Heer Jezus in zijn onderwijs had uitgesproken tijdens het Loofhuttefeest, die de Zoon vrij maakt, die zal waarlijk vrij zijn. En daarom, gemeente, woorden zijn nog geen zaken, die moeten later soms zaken worden in je leven, dat de Heer dat doet ervaren als hij die weg van de borg gaat afdrukken in je ziel. En dat je dat gaat beleven. Maar ook de anderen. Dat je dat ook gaat beleven. Door het geloof. Zodat je gaat zien. Dat de Heer Jezus. Die banden. Heeft aanvaard. En dat vrijwillig. Vrijwillig gemeente. Om zo. Een arm en een verloren zondaar. Losgelaten. Los te laten. Dat hij losgelaten wordt, dat hij bevrijd wordt. Dat hij uit zijn gevangenis bevrijd zal worden, gemeente. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, gemeente, en dan zien wij de reactie van de discipelen daarop. En dat is onze derde gedachte, de vlucht. Dan komen we bij vers 50. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. Zij vluchten. Zij vluchten, gemeente. En waarom vluchten zij eigenlijk? Vluchten zij omdat zij niet bereid zijn om voor de Heer Jezus het op te nemen? Nee, gemeente. Daar vluchten ze niet voor. Dat hadden ze bewezen. Dat had Petrus ook bewezen door het zwaard op te heffen. Maar waar vluchten ze dan voor? Ze vluchten voor het feit dat de Heer Jezus zich vrijwillig gevangen laat nemen. Daar vluchten ze voor. Daar ergeren ze zich aan. Dat staat ook in vers 27. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Maar er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Hier komt openbaar, gemeente, wat Jezus had voorspeld. Jullie zullen allen aan mij geërgerd worden. Jullie zullen voor mij vluchten. Jullie zullen vluchten voor die bereidwillige houding. Daar zullen jullie geen raad mee weten. En dan gaan ze. Ze laten hem alleen. Hier begint de weg van de borg. Alleen. Alleen zal hij straks voor Caiaphas staan, gemeente. Alleen zal hij straks voor Pilatus staan. Alleen zal hij straks gekruisigd worden op Golgotha. En dat zal straks een climax krijgen als hij het uitroept. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Hier gaat in vervulling, gemeente, dat hij de pers alleen zal treden. Hier gaat in vervulling wat ook staat in de profetie. En niemand van de volken was bij mij. En gemeente, daarin is hij toch dierbaar en gepast. Die wegvluchtende discipelen, dat zijn de wegvluchtende kinderen van God die dat niet verstaan waarom de Heer Jezus zich vrijwillig overgeeft. dat niet verstaan waarom de Heer Jezus alleen moet sterven, maar later daar licht over krijgen door het onderwijs des geestes, dat dat nou zo noodzakelijk was, dat hij nou alleen moest lijden en alleen de pers moest treden, dat hij nou alleen moest betalen, gemeente. Oh, gemeente, wat is dat profijtelijk voor een mens als hij gaat zien dat hij ten diepste alleen is. Zoals Adam. Adam gevallen is, gemeente, toen is hij terechtgekomen in zijn diepe eenzaamheid. Ziet u dat, gemeente, dat ook ik, dat u ook alleen bent. Eenzaam ben ik en verlaten. Ja, de ellende drukt mij neer. Eenzaam moet ik mijn weg, eenzaam moet ik sterven, gemeente. Maar dat heeft Jezus nou gedaan, plaats bekledend als borg en middelaar. En daarom zegt hij het, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze een gaan. Opdat ik alleen de pers zal treden en dat een zondaar op die manier, in die weg, in de gemeenschap met God kan komen. Amen.
Laten wij eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.